Het woord van onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Richteren 6. En daarvan lees ik u voor de versen 23 en 24. Richteren 6, de versen 23 en 24, daar spreekt het woord des Heeren aldus. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar de Heeren een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abies Rieten. Tot zover. Zij zei hierboven, Jehovah Shalom. Dat wil zeggen, Jehovah vrede. Deze week hebben wij stilgestaan bij het vorige gedeelte. En dat samengevat in het begin van het 16e vers. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn. Daar lag het geheim van de mogelijkheid, ja van de zekerheid, dat Israël verlost zou worden uit de Midianieten hand. En daarom wordt deze man toegesproken om in die kracht te mogen gaan. Dat is de kracht van de Heere zal met u zijn. Daarbuiten hebben wij gehoord, is immers geen verwachting. Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar als de Heere tegen ons zou zijn, wie zal dan voor ons zijn? En ik wilde nog even deze geschiedenis verder vervolgen. En daarom laten we het verband van vorige week verder rusten. We hebben gezegd dat langzaam bij Gideon het besef groeide dat hij met een afgezant van de hemel te doen had. Dat blijkt ook uit zijn houding die hij aan begon te nemen tegenover degene die tot hem sprak. Begrijpelijk, want die persoon die tot hem sprak, die spreekt als machthebbende. Die spreekt als rechthebbende. Die spreekt in termen van volkomen zekerheid. Ik zal met u zijn. En zo is het besef steeds sterker geworden dat hij met een gezant van de hemel te doen had. Misschien met God zelf. Maar ja, in de omgang met de Heere God, zo was het vroeger en zo was het nu, zijn wij niet zo vertrouwd geraakt. Gelukkig, je leest het of je zingt het ook, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Dat is en blijft een grote genade. Wij gaan eigenlijk makkelijker met elkaar om dan met God zelf. Zijn doen en zijn spreken komt toch wel over op ons als apart, bijzonder, maar zou het waar zijn? Of zou hij het echt weten? Zou hij het echt zijn? Zou het van God zelf zijn? En dat tekent ons mens zijn. Onze zwakheid. Dat wij niet meer wonen in het paradijs waar wij de Heere kenden aan de wind van de dag, de avondwind eigenlijk. en waar we hem ontmoeten in al zijn werken. Die tijd is voorbij. En nou vind je in de Bijbel als grote genade omschreven, wandelen voor het aangezicht van de Heer. En nog sterker lees je wandelen van Henoch met de Heer. Dat is dan een hele grote genade die de Heere God aan zo'n aardworm schenkt. Om zo dicht bij hem te leven. Vaak merk je in de Bijbel, in het Oude Testament, dat de mensen al vreesden, zei de Heere, dat er toch een schrik, een ontroering, ze werden bewogen in hun plaats. Het is alsof je telkens weer proeft. God is God. En wij zijn mensen. En dat niet alleen. Maar wij zijn zondaren. Je kunt niet zeggen dat Gideon hier nou zijn ongeloof zo direct in uitspreekt. Als hij gaat zeggen. Indien ik nu genade gevonden heb en nu over zo doe aan mij een teken. Dat gij het zijt die met me spreekt. Hij bedoelt, laat mij merken dat u werkelijk een hemelbode, de engel van God, de engel des Heer, God zelf zijt. Nee, het is niet het brute ongeloof, maar het is meer het. Nou, het niet overeenkomen. God en het is echt waar. Kan God met ons te maken willen hebben? Kan hij zich met ons bemoeien? En doet hij dat ook? Is hij dat nou? Of zou het misschien een ander zijn? Van lagere orde. En gehoord dat ook het huis van Gideon was ingewikkeld in de Baal-dienst. Straks moet hij die grote Baal, waar zijn vader ook mee de verantwoordelijkheid en eigendomsrecht op kon laten gelden, dat hij die Baal moet in stukken houden. Vorige week hebben we die tijd geschetst van een tijd van zonde en afwijking naar de Baal-dienst. En hoe de Heere dat volk 7 jaren bezocht. Door de invallende Midianieten. En toch, in de nabijheid van de Heere, zou je bijna zeggen, smelt de Baal. Smelt alles wat wij na God hebben opgericht. En wat we na God aanbidden. Daarom zegt Gideon, indien ik nu genade gevonden heb. In uw ogen. Hij zegt niet, nou, als u mij daarvoor uitgekozen hebt, dan zal ik dat wel doen. En als u me dan helpen zult, dan zal het wel gaan. Maar als het waar is, en dat blijkt toch, dat zegt u, dat ik genade gevonden heb in uw ogen. Geef me dan een teken. Een teken dat ik genade gevonden heb, niet bij de een of bij de ander, maar dat ik genade gevonden heb in de ogen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat hij zijn gunst aan mij wil bewijzen en bewijst. Blijf toch hier. Ga niet weg, totdat ik terugkom. En dat ik u geschenk breng. En u voorzetten. Gideon maakte aanvaarding, niet van een offer, maar van een geschenk, maakt hij tot een teken van vrede. Van
Vriendschap?
Ja. Ik zou het ook zo kunnen zeggen. Het is alsof hij zegt, als u mij aanneemt. Misschien wilt u dan uit mijn hand ontvangen en eten. In plaats dat u mij verachtelijk buitsluit, mij en mijn gaven. Maar als ik u nu een geschenk breng, en u neemt het aan, u aanvaardt dat geschenk, dan weet ik dat God, u, God goed op mij is. Dat u mij helpen zult, dat ik genade vind in uw ogen, dat gij zelf zijt die heden gekomen zijn om ons te spreken van verlossing en van ontferming. Vindt u hier niet kwaad wat Gideon hier doet? Aanschouw mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonde uit, nee, zo gegunstig weg, verdenk ze niet. Dan zegt de Heer niet, dat hoef je niet te vragen, want je weet toch dat er bij mij vergeving is. Nee. Dan hoort de Heer de ellende. En hij verlost van al hun ongerechtigheden. Hij vergeeft menigvuldig. En dan zegt hij, die hooggeplaatste, die gezant, die zegt, ik zal blijven. Totdat je terugkomt. Totdat je beter komt. En dan gaat Gideon, die gaat zo weg en die bereidt een geitenbokje en ongezuurde koeken van een eva-meel, dat is heel veel. Ik denk dat hij bijna de hele voorraad heeft eraan besteed, want dat is zo'n 30 liter. 30, 36 liter. Daar maakt hij koeken van. En in de haard, als het vlees het haar is, dan doet hij het in een korf. Een soort broodmand. En de sop, dat vind ik een beetje raar, maar dat, wij zouden zeggen, de bouillon, het sap. Waar het allemaal in bereid was, dat doet hij apart in een pot en hij brengt het tot hem uit, tot onder de eik en daar schuift hij het voor hem. Gideon is er druk mee geweest, maar als hij terugkomt, hij is er nog. Hij is er nog. Het bokje is intussen gekookt. De koeken zijn gebakken, maar hij is er nog. Let wel dat de Heer ons hier wil zeggen, waar hij belooft te zijn, daar zal hij ook zijn. Ik zal blijven totdat gij wederkomt. Het kan lang duren, het kan kort duren, maar hij is een God van zijn woord. Dit is misschien over een paar uur, ik weet het niet. Maar al zou het over een paar jaar lopen, al zou het over even lopen, maar waar hij zegt, ik zal blijven, totdat hij wederkeert, daar is hij ook. Wat een troost die zich hier afspiegelt in deze gebeurtenis. Een troost. Waar de ellendige, de moedeloze, de stervende, ver van hun post verwijderd. Ten slotte op de plaats komen, waar hij gezegd heeft te zullen wachten, te zullen blijven, dan is hij er ook. En al bestaat ons geschenk dan niet uit koeken en een geitenbokje, maar al zou het bestaan uit een last van zware zonden en overtredingen.
Een last
waarvan wij moeten zeggen, ik ben meelaat van het hoofd tot de voetstroom toe. Maar hij is er. Hij is er in zijn vergevende liefde en barmhartigheid. Hij is er in zijn onpeilbare genade en ontferming. Hij verlaat zijn post niet. Dat is groot voor de kerk. Ik zal blijven. Hij blijft op dat punt staan, tot de volleinding der wereld toe. Die tot mij komt, zal ik geen zin uitwerpen. Hij blijft staan in de majesteit van zijn vergevende liefde, zijn offerande, eenmalig Golgotha gekiept. Daarom, dat betekent niet dat we zullen wel zien, maar dat betekent wat de apostel zegt, deze zal gij zijn, hem hoort, verhard uw hart niet, want hij is er. Hij is er. En dan brengt hij onder die eik, een of andere afgodische eik. Bomen werden ook al vereerd en onder bomen werden bepaalde godsdienstige handelingen verricht, rituelen. Onder eiken werd soms recht gesproken. De vorm waarin dat woord hier gebruikt wordt, eik of tere bind, dat duidt aan dat iedereen wel wist wat dat betekende. Een of andere even oude, oeroude boom. Maar, de engel van God, die zegt tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen. En giet het sop erover uit. Wat zou dat kunnen betekenen? Kennelijk is de engel het niet eens met de plaats waar het vlees en de koeken, waar de maaltijd het geschenk werd aangerecht. Nee, dat is ook zo. Die engel des Heren is niet van plan om onder die boom te gaan eten. En om daardoor Gideon te laten voelen, je bent mij een vriend, een begenadigde. Ik wil gemeenschap met jou oefenen, door te eten van jouw spijzen en om jouw geschenk te aanvaarden. Dat kan een bewijs zijn van vriendschap en van gunst. En van vrede. Zo ook in natuurlijke leven. Als de feesten weer beslecht werd. De afstand overbrugt. Zullen we met elkaar dan gaan eten een keer. Bij die of die thuis. Zo gaat het toch in het leven. Dan kan dat samen eten. Dat kan een teken zijn. Dat het goed is. En dat is ook een heel mooi gebaar in het oosten. Heel bekend, de maaltijd was een heel belangrijk onderdeel van de onderlinge verhoudingen thuis en met elkaar. Maar die engel, de Heere, die wil dat kennelijk niet. Of dat ook nog een rol gespeeld heeft dat hij onder die oude bekende heidense eikenboom, waar de heidenen wat in zagen, en nu ook de Israëlieten misschien ook al, dat hij daar vandaan weg wilde naar een andere plaats, dat weet ik niet, dat doet ook verder niet ter zake. Maar pak op het vlees en breng het daar op die rotsteen. En giet dan de pot met sop of sap uit. En Gideon doet het. En dan ziet Gideon tot zijn verbazing dat die engel des Heeren zijn staf gebruikt die een punt die in zijn hand is en met de punt daarvan raakt hij het vlees en de koeken aan. En net dat hij dat vlees en die koeken aanraakt, gaat er vuur uit de rotsteen en verteert het vlees en de ongezuurde koeken. In een ogenblik zomaar. Het is net alsof die harde steen opeens verandert in een vuurhaard. En een ogenblik is alles in rook vergaan. Gideon heeft amper tijd om te zien, om te volgen wat er gebeurt. En dan ziet hij dat die engel des Heeren wegkomt uit zijn gezicht. Misschien in de rook van het vuur dat opstijgt, ziet hij in een ogenblik veranderen. De menselijke gedaante houdt op. Want de Heere, de engel des Heeren, had tijdelijk een mensvormig lichaam aangenomen. Dat hebben we verleden week gehoord. Maar kennelijk ziet Gideon dat menselijke weggevallen. En hij ziet die gezang weggaan in de geestenwereld. In het voor ons onbereikbare. Waar wij als mens geen ogen voor hebben om te kunnen zien. Soms zien we er iets van. Soms in de Bijbel. Elia, Elisa, vurige wagens, vurige paarden. Heere, open die jongen zijn ogen, dat hij ook eens mag zien wat Elisa. Toen zegt hij al die heerscharen die tot hun behoud rond de berg gelegerd waren. Maar, in het algemeen genomen, wij kunnen er niet in kijken, in die verborgen dingen. Dat zou eenmaal anders worden als onze ogen verheerlijkt zullen zijn en voor eeuwig geopend. Maar nu is het zover nog niet. Toen zag Gideon duidelijk en klaar dat het een engel des Heeren was. En met dat engel des Heeren bedoelt Gideon niet zomaar een of andere engel, maar de engel des verbonds. De engel des Heeren, die in het Oude Testament vaak aanduiding is van God zelf. In nieuwtestamentische woorden zouden wij zeggen, de tweede persoon van het goddelijk wezen, die zich openbaarde in die oude bedeling aan de mensen in droom en gezicht, of in mensen gestalte. En als Gideon dat ziet, dat het een engel des Heeren is, hij ziet het aan het wegvallen, het oplossen van het menselijk lichaam, dan roept hij, ach Heer, ach Heer, Elohim Jehovah, heffer en getrouw. Daarom, omdat ik die speciale, die engel, dat afdruksel van God gezien heb. Hij maakt de zin niet eens af. Hij zegt niet, en nou moet ik, nee, maar het betekent het wel. De man spreekt in zulke ontroering, hij maakt de zin maar half af. Ach, Heere, Heere, omdat ik een engel des Heeren gezien heb van aangezicht tot aangezicht, zou ik verloren. Want u, Heere, hebt zelf gezegd in Exodus en op andere plaatsen, geen mens zal mij zien en leven. Geen mens zal mij zien en leven. Zodat er een spreekwoord onder Israël bekend was, die zou God zien en leven. En daar zat wat in. Want de Heer heeft het zelf gezegd en de mensen hebben het overgenomen. Maar de achtergrond is dit. Hoe kan die nietige, ijdele, zondige mens in contact komen met God? Het is als de dorre doornen die bij een vuur komen. Ze hoeven niet eens ingeworpen te worden. Dan vliegt de brand er al in door de uitstraling van het vuur. Zo heeft God gezegd. Geen mens zal mij zien en leven. Want ik ben een mens en hij is God. Ik ben onrein en hij is rein. Ik ben onheilig en hij is heilig. Hij is recht en ik ben onrecht. Wie zal God zien en leven? Wie zal hem in zijn ongemeten wezen kunnen aanschouwen en in leven blijven? Niemand, zegt de man, die zal in dat gericht kunnen bestaan voor God, want zijn eigen hart klaagt hem aan dat hij tegen alle geboden God waarlijk gezondigd heeft en nog dagelijks de schuld groter maakt. Wie zal dan God kunnen zien en leven? Onmogelijk. Daarom de man had wel gelijk, hoewel, hij had natuurlijk kunnen bedenken, ja, maar de Heer heeft tegen mij gezegd dat hij met mij zal zijn, en dat ik Israël uit de hand van de Midianieten mag verlossen. Dan kan ik nou niet sterven, want dan is mijn tijd nog niet gekomen. Dan zal de Heer toch op de een of andere wijze mijn leven houden, net zoals de vrouw van Manoah. Die man die dacht ook, Simson's vader, nou moeten we sterven, toen zei die vrouw tegen hem. Ja man, maar als wij nou moesten sterven, zou dan die engel zulke goede boodschap aan ons gebracht hebben? Dat kan toch ook weer niet. Maar Manoah had nog wel wat bedenkingen, die dacht het ook toen de engel ook aan hem verschenen was. Eerst aan zijn vrouw, later aan hem. Toen dacht hij, nou is het afgelopen. En die vrouw die had meer intuïtie, meer geloof en meer de trouw. Die zegt, nee, dat geloof ik niks van. Dat de Heer ons meteen wat kunnen doden, maar hij heeft ons juist een vreugdevolle tijd ingebracht. Dat we een kind zullen krijgen en dat kind zal beginnen Israël te verlossen. Ja, ja, ik weet wel, wij kunnen natuurlijk moeilijk zeggen, nou Gideon, je had wel even uit kunnen rekenen dat je leven niet kan kosten, want je moet nog wat doen. De Heer heeft nog een opdracht voor je. Ja, en toch kan ik het me wel indenken zo. Wij vergeten de belofte. Wij vergeten Gods genadebetoning en we zien dan onmiddellijk weer op het heden. In die zin, we zien op het feit dat God heilig is en dat ik een zondaar ben. En hoe zou dat dan moeten kunnen? En als we die heilige God, ja, dan rust er een vloek op je, een ban. Het is net alsof de mens voelt. Als je door een godheid, de godheid, bent aangeraakt, dan moet je langzaam verteren en omkomen. Want ik ben als het ware een taboe. En God dringt mij weg. En als ik God gezien heb, dan moet ik gaan sterven, dan zal mij dat vervolgen, verbranden, verteren. Ja, zo is de mens, hoe menig zondaar. heeft, al had hij dan niet zoals Gideon die lichamelijkheid gezien van die engel des Heeren, maar die het geschut van de rechtvaardige hoorde donderen in het woord. En hoewel hij hoorde, ik ben de Heer uw God, die terecht kwam in zijn zonde, in de gedachte van al zijn overtredingen, en die dacht, o, zie je wel, een heilig en een rechtvaardig God, en ik ben een zondaar, en ik heb het gehoord en gezien als waar in het woord, ik zal zeker sterven. Ach Heer, toch. Maar, de kleine tekst. De Heer zeide tot hem. Vrede zijt u. Vrees niet. Gij zult niet sterven. Wat een boodschap. Vrede. De Heer laat hem niet zitten in de angst, in de vertwijfeling. De Heer laat hem niet aan zijn lot over en zegt, dan moet je zelf maar eens narekenen. De Heer spreekt onmiddellijk in met een antwoord. Een hoorbare stem of wat dan ook die Gideon heeft gehoord. Vrede, zei hij. Je moet eens opletten, vrede, ik heb er al meermalen aandacht aan besteed, maar vrede, shalom, de kinderen leren het al op de kleuterschool. Het is waar shalom in voorkomt, dat is een veel gebruikt woord. Dat is ook een groet voor de Israëlieten. Shalom, vrede. Zoals je die mooie Franse groet hebt, adieu, met God. Die vrede. Dat woord vrede wordt op heel verschillende wijze, of heel verschillende, ja toch wel, daar wordt een hele zaak, een grote zaak, verschillende kanten worden ermee aangeduid. Jalo. Het betekent onder andere volmaakt. Het betekent af. Het betekent in overeenstemming zijn met. Het betekent harmonieus. Het betekent een weegschaal die precies in evenwicht is. Als een balans. Precies in evenwicht. Die niet doorslaat naar de ene kant en ook niet naar de andere kant. Het wordt gebruikt van de tempelbouw. Het wordt ook wel in een heel andere zin gebruikt. Hoe God vergeldt. Volkomen. Maar de hoofdzaak is vrede. Evenwicht. Herstel. Harmonie. Je moet eens opletten, mensen. Dat was nou net het punt waar het in Gideon's dagen, in de richterdagen, aan mankeerde. Want de goddeloze zegt, mijn God, hebben geen vrede. Goddeloos, dat wil ook zeggen, de rusteloze. Rusteloos. En nou doet ieder wat recht is in zijn ogen in die dag. Want de mens kan wel over vrede spreken, vrede, vrede en geen gevaar. Maar, zegt de Heer, dan zal een haastig verderven overkomen. Waarom? Wel, vrede kan alleen maar rusten op gerechtigheid. Anders is het geen echte vrede. Dan heeft de vrede geen fundament.
dan is het een gewapende vrede. Dan kan ieder ogenblik kan de hele situatie veranderen. Want dan zit de een te loeren op de zwakke plek van de ander om zo snel mogelijk zijn slag te slaan. Daarom, vrede kan alleen maar als basis hebben gerechtigheid. Want het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal stilheid en gerustheid zijn. En nou wordt die vrede, dat evenwicht, dat is en wordt door de mens verstoord door de zonde. Door de afgoderij aan de Baaldien, waar zijn roosten. Die vrede die wordt in eenmaal vernietigd. In het Oude Testament openbaart de Heere God zich in het boek Leviticus, enzovoort, enzovoort, als de God die Israël heilig afzonder tot zijn dienst gereed was. En wij zingen wat vrede heeft elk die uw wetten is, dat vrede en aangename rust en milde zee van uw verblijf en welvaart in uw wetten zijn. En hij deelde liefelijk de vrede, zelfs aan uw verste grenzen mede. Maar daar staat nou de zonde. Daar staat nou de ongerechtigheid. En die maakt de vrede kapot. Wij zijn gevallen zondaren. Wij kunnen niet met God in evenwicht blijven door de dienst waartoe hij afzonderde. Waartoe hij ook dat volk Israël afgezonderd had. En waarin hij liefelijke vrede beloofde als ze maar naar hem luisterde. Uw vrede zou zijn als een rivier en ik zou u met het darren hebben gezegend. Maar nou komt daar die onmogelijke mens, die onruststoker, die vredeverstoorder, en die beantwoordt in geen enkel opzicht aan God. Hij luistert niet naar de Heere God. Als de Heere God zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan kiest u die materialist. Die goden van de heidenen, die in verband stonden met de landbouw, met de vruchtbaarheid, met de seks en met alles en noem maar op, die goden die kies je. Want met die goden kun je wat bereiken in deze tijd. Die goden geven de vruchtbaarheid aan moeder aarde en aan de vrouw. Daarom die afgodendienst van het oude Kanaan, dat was een afgodendienst die naar het vlees was, naar ons vlees. En wanneer nou wij naar het vlees zijn en leven, en niet staande gebleven zijn, in het gebod, in de gehoorzaamheid. Wat is het dan een oorlog? Van binnen en van buiten. Want God wil dat volk dat hij afgezonderd heeft, wil hij niet zomaar laten begaan. En daarom stuurde hij de Midianieten en de Amalekieten, die woestijn volgden, om alles weg te roven uit Israël wat er te roven was. Zodat ze in de holen der steenrotsen hun woonplaats en hun schuilplaats hadden moeten zoeken. Zo erg was het geworden. Allemaal even rusteloos. En die Gideon zelf, die was even tevoren, was hij aan het werk in de wijn, was op een afgelegd plaatsje, afgelegen plaatsje, om daar wat koren uit te dorsten. Vanwege de onrust. Ieder ogenblik konden de bende van de Midianieten en Amalekieten binnenvallen. En alles afstropen wat er te stropen was. Onrust. Onrust door de zonde, onze afwijzingen van de Heer. En nu liggen er van die grote en dierbare beloften die ook verder in het Oude Testament vermeld zijn. Gij lieden zult allerlei vrede bewaren. En je leest, en deze zal vrede zijn, evenwicht, harmonie. Oh, je leest op veel meer dan 100 plaatsen lees je van die vrede. Waar het onrecht voor moet wijken. Waar de onvrede voor moet wijken. En dat God die vrede aan dat volk geven zal. In een land. In een huis. In een gezin. Nu komt God midden in die onvrede en in die onrust. En God heeft gezegd, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Hoe kan God dat zeggen? Hoe kan God dat oordeel dat op ons rust opheffen? En nou keer ik even terug naar dat geschenk. Naar dat geschenk. Kijk, als jij wat van mij aanneemt, dan is dat een teken dat jij mij erkent, min of meer. Het geeft verplichting. Het woord verplichting is misschien te hard. Het geeft verbinding aan elkaar. En nu had Gideon een prachtig geschenk. Daar kon je een hele maaltijd mee doen. Veel te veel. Veel te veel. Zo'n 30 liter meel. En een geitenbokje en bouillon. Veel te veel. Nou dacht Gideon, als nou die persoon dat van mij wil aannemen, en als hij dan met en voor mij eet, dan zal ik weten. Dat hij het zelf is. Omdat hij mij wil steunen. Mij wil helpen. Mij wil aannemen. Houd de lijnen goed vast. Want er zijn gedachten bij. Die me op dit ogenblik pas goed duidelijk worden. Wat het betekent. Dus u moet het proberen uw gedachten even bij te houden. Als die engel des Heeren dat nou aanvaarden zou, dat eten, dat geschenk, dan zou dat voor Gideon een bewijs zijn, het is God en God is goed voor mij. God is mij genegen. Maar nou zei die engel des Heeren, neem het eens op en leg het op die rotsteen. Onder die eik, die plaats van samenkomst, die plaats van samenleving, die plaats van gezelligheid, van vriendschap. Neem het daar eens weg en breng het daar op die rots. Die kale rots. Die harde rots.
En toen zag Gideon alles in vlammen opgaan. En die maakte een verkeerde toepassing. Want hij dacht, als mijn geschenk in vlammen opgaat, dan zal ik zeker in vlammen opgaan. En hij had geen erg dat de engel des Heeren probeerde Gideon duidelijk te maken. Het gaat om het offer. Ik kan met u zijn. En gij kunt u afvragen, hoe is dat mogelijk dat God met mij is? Hoe is dat mogelijk dat ik een werk der gerechtigheid zou mogen doen door de Midianieten te verjagen en weer vrede te bewerkstelligen? Maar dat kan ook niet, Gideon. Je kan het niet zomaar met God op een akkoordje gooien dat de Heere wel eens vriendelijk is en de Heere neemt je geschenk aan. De Heere kan jou alleen maar helpen en het ganse volk. Hij kan het alleen maar helpen door het offer. En daarom zegt de Heere tegen hem, vreesde van u, vrees niet. Want de vader die niet gehouden is de borgtocht van zijn zoon te aanvaarden, hij heeft dat offer aanvaard. Vlees van ons vlees, been van ons gebeten. En uit dat offer vloeit de sprake, de boodschap, vrede zijn uw lieden. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft er niet. Altijd weer kom je in het Nieuwe Testament tegen die verheerlijking van de vrede. Maar het kost wat. Er is een oorlog der gerechtigheid aan vooraf gegaan. Want wij, nog onze geschenken, kunnen van God onze vriend maken, die ons helpt. Dat kunnen wij niet. Al geven we de Heer, ik weet niet hoeveel cadeaus, dan is hij nog onze vriend. Het werk der gerechtigheid zal vreugde zijn. En dat is nou gerechtigheid bij God. Zo wil hij het offer der verzoening, het offer der voldoening. Daarom is hij Jehovah Shalom, daarom zegt Jehovah hier tegen Gideon, Shalom, vrede zij u, vrede niet, hij zult niet sterven. Want met dat die engel des Heeren, die uitdrukking van de Zoon van God zijn stad aanroerde. Toen heeft hij bij de Vader de weg bereid om aan dat afkerige zondaar volk vrede te geven. En de Midianieten en de Amalekieten en alle volken die meededen, om die te verdrijven en de vrede te herstellen in het land. Dat komt vanwege het offer. En toen die zoon van God daar met de staf dat offer aanroerde, toen was daar als ware reeds in uitgetekend. Ik kom om uw wil te doen. O God, ook in deze rol is van mij geschreven. Vrede, ja. Vrede, we hebben de vrede verbeurd en verzondigd. En de liefelijke vrede is niet meer in onze landpaal.
maar nu, vanwege Gods eeuwig welbehagen, vanwege het aanvaarden van het offer, niet van het geschenk, maar van een offer. Daarom kan God aan een mens, aan een gezin, aan een volk, kan hij de vrede bestellen. Kan hij. Hoe dierbaar is dan God voor vrees niet. Zij zult niet sterven. Want er was een lieflijke reuken voor het aangezicht van de Vader in de hemel. Nu zegt de apostel, hij is onze vrede. Hij. Het evenwicht, de harmonie. Shalom betekent ook het heel zijn, het één geheel zijn. En nu, de balans is bij ons ten eenenmale uit het evenwicht. Wij worden in één keer zinkende, of wij worden weggeworpen door dat grote gewicht van God. Zijn gerechtigheid, zijn heiligheid kan ons niet dulden. Hij is onze vrede. Of zoals Jesaja precies hetzelfde zegt, dat hij de vrede is. Die persoon. Vrede, dan betekent het, hij is de noodzakelijke, de gepaste, de aan God recht en gerechtigheid voldoende borg plaatsbekleder. Hij is evenwicht, hij is een lichter dan troon. Wij vliegen in brand, wij worden weggeblazen. God zegt tegen ellendige, ik zal met u zijn. Ik ben met u. Wij denken, hoe kan het zijn, is dat God zelf? Is hij goed op mij? Laat kijken of dat hij mijn vriendschap, mijn geschenk aanvaardt. Dat ik weet dat God toch goed op mij is. Maar hij steekt zijn staf uit en beroert de bergen dat ze roken. En hij geeft zijn zoon tot een offer dat gans verteerd wordt. Niet door de weg van onze geschenken. Niet door de weg van een gezellig vriendschappelijk samen zijn, maar door de dood van de zoon, zal er vrede met God zijn door het bloed des kruises. Zie, dat was de openbaring aan Gideon. En hij heeft er iets van verstaan. Toen bouwde Gideon aldaar de Heere een altaar. Toen. Eerst had hij daar die korf met vlees en vuur en koeken neergezet. En hij moest het op een steen leggen. Er was geen altaar bij de hand. Misschien een altaar van Baal in de buurt. Maar nu voelt Gideon dat het hart van de verzoening, van de gunst van God, is het altaar. En daarom lees je, toen bouwde hij daar. Het offer was al verteerd, het geschenk, maar toen bouwt hij al daar een altaar. Hij offert er niet op. Dat doet hij niet. Dat zal later wel weer gebeuren. Maar hier bouwt hij alleen een altaar. Als een gedenkteken. Als een bewijs. Dat God vrede schenkt.
via het offer. Dat hij Jehovah, Shalom, de God des vredes is. Dat er gedachten des vredes bij hem waren van eeuwigheid. Omdat hij in zijn zoon de weg heeft geopenbaard en ontsloten. Daarom bouwt hij nu een altaar. Het offer zal God zelf erop brengen.
De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En hij noemde dat altaar, hij heeft een andere naam. De Heer is vrede, Jehovah, Shalom. Dat was een ontdekking voor hem. De Heere is vrede. Die kunnen wij niet door onze geschenken tot vrede maken. Die kunnen wij niet aan een ronde tafel nodigen om te zeggen, laten we eens onderhandelen. Wij zijn uitgepraat, want wij hebben God op het hoofd misdaan. We zijn van het heil vooraf gegaan, wij en Gideon tegen. Maar nu openbaart die trouwe God. En Gideon heeft gevat een weinig. God is vrede. Hij is in Christus vrede. Die nabij en die verre. Er gaat niets meer van ons uit. Of wij van oorlog of van vrede spreken. Wij derven de heerlijkheid op. Maar deze zal vrede zijn. Daarom Jehovah Shalom komt het sterk tot uitdrukking in Jezus Christus. En die gekruist en die opgestaan is en die zijn handen uitbreidt over Gideon en zegt, gij zult niet sterven maar leven en de daden des Heeren verkondigen. Mijn vrede geef ik u. Toen dit boek geschreven werd, toen stond het er nog. Het altaar. Als een opgericht teken. Dat de schuld bij ons is. En dat God ons moet straffen vanwege al onze ongerechtigheid. Maar dat die nogthans hun armzalige geroep horen wilde. Omdat hij vrede is en in Christus Jezus een volkomen genoegdoening heeft gevonden in dat werk. En dat daarin nu de hitte van zijn gramschap is geblust. Nou, Gideon, als dan de Heer jou ook nog als een staf wil gebruiken om het vuur tegen de Midianiet te doen ontsteken. Hij wil jou als een fakkel of een ledige kruik gebruiken. Dan zal het alleen maar gaan. Want het is alles alleen om hem. Die onze vrede is. Amen. Trouwe heren, laat ons niet buiten die vrede verzinken. Wij zijn oorlogzuchtige schepselen. En we leven in vijandschap tegen u, de openbaring van uw naam, uw wezen. Dat is onze diepe ellende staat waarin we terechtgekomen zijn. En in de stand van het leven bewijzen we dat het zo is, want we kunnen geen ogenblik de liefelijke vrede bewaren. O, daarom bidden we van u dat niemand onze buiten die vrede in de eeuwige onvrede verzinken. Maar dat wij alle, klein en groot, deel mogen ontvangen aan die heerlijke erfenis. Vrede. Vrede met God door het bloed des kruises. O Heere, zegen dan uw woord. En breng ons veilig in haar huis.
en aan de middag nog samen aan deze plaats, om Jezus wil alleen. Amen.